Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Voor week 3, het koffiedrinken is niet vandaag, maar volgende week 9 oktober. Dus week 3, volgende week na de dienst. Dan de collecten, die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name voor het pastoraat in de gezondheidszorg. En met de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds, dus kerk, kerkelijke kas en de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Dus 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het 6e en ook het 10e vers. Psalm 25, vers 6 en vers 10. Thank you. Ook vanmorgen luisteren we samen naar Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 58. Gij boze wijkt, opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen verder in de geschiedenissen van de profeet Elisa en dan nu 2 Koningen 4, de eerste 7 versen. Dus 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. De olie van de weduwe staat erboven. Een vrouw. Een van de vrouwen van de leerling profeten riep tot Elisa om hulp en zei: uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En ze zei: uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging ze bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. En die gaven haar de kruiken aan en ze goten olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren dat ze tegen haar zoon zei: geef me nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Ze kwam en vertelde het de man God. Hij zei: ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Tot zover. We willen samen de Heere bidden, hem danken voor zijn zegen, bidden om zijn onmisbare zegen. We willen in onze voorbeden aan de kleine Maurits Dammers denken. Maurits, die van de week een glas met hete thee over zich heen trok en daarom met brandwonden is opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Als alles goed blijft gaan, zal hij morgen dan weer naar huis mogen. Maar we willen hem en zijn ouders ook van harte aan de Heere opdragen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. In de zegengroet die vanmorgen klonk en in het votum, komt naar voren, Heere, dat u de God bent die eeuwig trouw bent. Die trouwen houdt tot in alle eeuwigheid. En dat is ook de reden waarom we nu vanmorgen hier weer zijn of dat we weer mee mogen luisteren. Uw trouw. U heeft ons gedragen. Want we kunnen onszelf niet dragen. We kunnen onszelf niet in het leven behouden. We kunnen onszelf niet bewaren van ziekte en van moeite. U heeft ons gedragen. En we konden, en dat geldt van velen van ons, ons werk weer doen in de afgelopen week. We konden weer naar school. Als jonge mens, u heeft ons gedragen. En Heere, geef dat we daar vanmorgen ook echt bij stil mogen staan. We hebben alles ontvangen uit uw hand. Het leek zo gewoon. En nu we vanmorgen in de kerk zijn, nu lijkt het zo gewoon. Het is weer zondag en de week ligt weer achter ons. Maar de werkelijkheid is toch, u heeft ons gedragen. En u komt ook alle lof en alle eer en alle dankzegging daarvoor toe, Heer. We moeten het ook erkennen en belijden dat u ons hebt verdragen. Want als we uw geboden beluisteren, zoals we dat ook vanmorgen weer hebben gedaan, dan wordt ons steeds weer duidelijk dat wij mensen zijn die in zoveel opzichten niet beantwoorden aan het doel dat u met ons heeft. Dan zijn er zoveel gebreken. Dan zijn er zoveel dingen waar we in zondigen. Niet alleen met onze woorden, niet alleen met dat wat we doen, onze daden, maar zelfs ook met onze gedachten. En dan zijn er niet alleen dingen die we gedaan hebben die we niet hadden moeten doen, maar we hebben ook heel wat nagelaten wat we juist wel hadden moeten doen. En als we dat ook vanmorgen beseffen, dan zeggen we: Heere, u heeft ons ook nog weer verdragen. En dat is op grond van uw genade. En we doen ook een beroep op uw genade. We pleiten op het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil ons in dat werk aanzien en onze zonden niet toerekenen. Vergeef. Heere, we zijn vanmorgen bij elkaar om u te dienen. Om uw lof te zingen. Om naar uw geboden te horen. Om naar uw woord te luisteren. En als we dat zo meteen gaan doen, luisteren naar uw woorden, wilt u dan onze harten openen? Wilt u dan door uw geest werken? Want dat is wat we zo nodig hebben. Dat we de boodschap van dat woord van u gaan verstaan. En wat uw dienaar betreft, dat hij dan ook die juiste woorden mag spreken die voor ons als gemeente ook nodig zijn. Heere, we zijn zo afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u ons rijk zegenen. En dat we straks aan het einde van deze diensten tegen elkaar kunnen zeggen: we zijn weer onderwezen door de Heere zelf. Al waren het mensenwoorden die klonken. En al is op mensenwoorden van alles af te dingen. We zijn toch onderwezen door de Heere zelf. Wilt u ons dat voorrecht en die zegen schenken? Wij willen samen bidden, Heere. Heel in het bijzonder vanmorgen voor de kleine Maurits Dammers. Die van de week een glas met hete thee over zich heen trok. En daardoor ook brandwonden heeft opgelopen. Naar het ziekenhuis moest, daar nog steeds wordt verzorgd. Dan dragen we dit jonge leven van harte aan u op en we vragen: wilt u uw zegen over de behandeling geven, Heere? En wilt u ook met Gert-Jan en Hester zijn, de ouders, voor wie het toch ook heel wat is als dit zo gebeurt? Heere, we zijn nog dankbaar dat u tot hiertoe nog spaarde en bewaarde. Maar we dragen ze van harte aan u op. Gedenk dit gezin, gedenk de kleine Maurits in uw gunst. We bidden voor allen onder ons die ziek zijn. Die in het ziekenhuis liggen op dit moment en u weet wat ze nodig hebben, wat hun situatie is en wat hun verlangens zijn en wat hun noden zijn. Maar ook die thuis zijn, die misschien zo graag ook vanmorgen mee naar de kerk hadden willen opgaan, maar die het weer niet konden, wilt u hen ook nabij zijn en ook helpen en ondersteunen. We bidden voor allen die alleen staan. Weduwen. Weduwnaren. Wilt u ze staande houden, Heere, krachten geven, ondersteuning bieden. Troosten met uw genade. We dragen ze van harte aan u op. We bidden voor allen die eenzaam zijn, op wat voor manier dan ook. Wat kunnen we ook als we ouder zijn, het gevoel hebben dat we helemaal alleen zijn komen te staan. Dat alle dierbaren of bijna alle dierbaren om ons heen zijn weggevallen. Wat kan het leven dan zijn glans hebben verloren? Heere, wilt u de ouderen bijzonder troosten? Door zicht te geven op u. Door zicht te geven op dat heerlijke werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Waar we toch alles in mogen vinden. Als onze ogen open gaan voor hem en voor wat hij volbracht heeft. Dan kunnen we toch ook niet anders dan verwonderd zijn. En dan kunnen we toch ook niet anders dan zeggen: Heere, nu heeft mijn hart weer verwachting en troost en kracht. We bidden voor alle onder ons, Heere, die op wat voor manier dan ook met spanningen en zorgen in hun leven worden geconfronteerd. En dat kan op zoveel manieren. Wat kan het dagelijkse werk ons zwaar vallen? Wat kan het soms in het gezin allemaal moeilijk lopen? Wat kunnen we als ouders soms onze harten vasthouden, bij wijze van spreken, als het gaat om onze opgroeiende kinderen? Hoe moet dat nou verder? Heere, wilt u ons kracht geven? Wilt u zich over ons ontfermen? Want dat is wat we nodig hebben, meer dan wat dan ook. En zo komen we samen als gemeente voor uw heilig aangezicht, Heere. En we danken u hartelijk voor al uw zegen. En we bevelen ons blijvend in uw mildheid en uw goedheid aan. Wilt u ons blijvend aanzien, Heere, in uw gunst. Op grond van dat volbrachte werk van hem die eens op deze aarde is geweest. Die nu aan uw rechterhand zit. En die straks zal wederkomen om alles nieuw te maken, de Heere Jezus Christus. Hoor ons en zegen ons, om zijnentwil. Amen. Psalm 146, daar zingen we de versen 3, 4 en 7 van. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Maar die ook genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Die weduwe en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Het uitgangspunt is vanmorgen het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Dat gaat over de olie van de weduwe. Dat flesje dat maar niet leeg raakt. En we proberen helder te krijgen met elkaar wat de betekenis is van dat wonder. Ook voor ons van vandaag. Ik heb als psalmvers na de preek uitgezocht, psalm 68, vers 3. Spring op van vreugd, verhef zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is van wezen en die weduwen haar recht verschaft. Omdat het nou net in dit gedeelte over die weduwen gaat, hè? Die weduwen haar recht verschaft. 68, vers 3. Gemeente, we hebben nu een paar keer met elkaar stilgestaan bij de geschiedenissen van de profeet Elisa. En ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk nog wel weten hoe Elisa profeet geworden is. Je hebt helemaal gelijk, dat was toen Elia, dat was zijn voorganger, bij hem kwam en zijn mantel, dus zijn profetenmantel uitdeed en die over Elisa heen gooide. Hele opmerkelijke geschiedenis, heel wonderlijk is die roeping geweest van Elisa. Hij moest in plaats van Elia de profeet van de Heere gaan worden. Nou, en dat is hij ook geworden. En hij heeft heel wat wonderen al mogen doen, die we al overdacht hebben. Weet je nog wat er in Jericho gebeurde? Dat die bron zo giftig was, dat dat water niet te drinken was. En dat er toen een schaal met zout in gedaan is. En dat die bron toen helemaal zuiver werd. En de laatste keer dat we over de geschiedenissen van Elisa hebben nagedacht, ging het over die oorlog die de koningen van Juda en van Israël gingen voeren tegen de Moabieten. En dat er op een gegeven moment helemaal geen water meer was. En dat, om zo te zeggen, de legerleiding, de koningen ook helemaal ten einde raad waren. Wat moeten we nu gaan doen? En dat de profeet Elisa zei, je moet greppels graven in de woestijn. Nou, dat is natuurlijk iets wat eigenlijk bijna onzinnig is. Wie gaat nou greppels graven in een dorre, droge woestijn? Maar dat was de boodschap. En het wonderlijke was dat de dag daarop, de volgende morgen, al die greppels vol stonden met water, hè? Zo heeft dus Elisa al heel wat wonderen mogen doen. Hij heeft dingen mogen doen die, om zo te zeggen, tot nut waren van een hele gemeenschap. Hè, zo als in Jericho en daarbij die strijd tegen de Moabieten en de Edomieten, die er ook bij betrokken waren. Maar, en wat we dan vanmorgen lezen, dat is dat hij ook iets heeft mogen doen ten goede van mensen, gewoon in hun dagelijkse leven. Gewoon in hun huis, in hun gezin, waar ze met problemen geconfronteerd worden. Dus daar heeft hij ook wonderen in mogen doen. Of ik moet het eigenlijk vanmorgen anders zeggen. Daar heeft hij ook een boodschap van de Heere in mogen overbrengen. Nou, en dat betekent dus dat eigenlijk dat gedeelte ook voor ons best wel van betekenis is. Want je kan ook in je eigen gezin, in je eigen huis kan je soms ook met dingen geconfronteerd worden, dat je zegt, wat moet ik daar nou weer mee aan? Nou, dan wil de Heere daar dus kennelijk ook raad in geven, hulp in schenken. Dat is wat je dan vanmorgen, denk ik, in dit gedeelte dat we met elkaar gaan overdenken, mag gaan ontdekken. Het gaat vanmorgen, zoals gezegd, over die geschiedenis van de olie van de weduwe, van dat kruikje dat maar niet leeg raakt en van die lege vaten die overal vandaan gehaald zijn en die toch allemaal vol komen. Nou, daar gaan we het over, heb ik als thema gekozen. Lege vaten gevuld. Lege vaten gevuld. Je leest in deze geschiedenis van een vrouw van een van de profetenleerlingen, staat er. En dan moet ik natuurlijk eerst even iets uitleggen over profetenleerlingen. Het is zo geweest dat Elisa als profeet van de Heere ook in bepaalde plaatsen, zoals in Bethel en ook in Gilgal, dat hij daar ook leerlingen had. Een groepje jonge mannen die zich bekwaamden in het onderzoek van de schrift en die ook, om zo te zeggen, zich voorbereiden op een stukje geestelijk werk onder het volk. Hij heeft daar leiding aan mogen geven als profeet van de Heere, Elisa. En nu komt een van de vrouwen van een van die leerlingen, die komt bij hem en die zegt: ik heb problemen, ik heb nood. En wat is de nood? Nou, ze formuleert het zo: mijn man is gestorven, uw knecht, uw dienaar is gestorven. U weet dat hij de Heere vreesde, want u kent hem wel, hij is overleden. En nou is de schuldeiser gekomen om mijn beide zonen weg te nemen, om die voor hem te laten werken als knecht. De vrouw is weduwe geworden. Verdere bijzonderheden worden er niet over die situatie hier in dit stukje vermeld. Dus je kan niet zeggen, is de man nou een tijd lang ziek geweest of is de man nou plotseling overleden? Dat is niet te zeggen. Is de man nou ouder geweest? Is de man nou jong geweest? Het ligt wel een beetje voor de hand om te denken dat hij tot de wat jongere mensen heeft behoord. Waarom? Nou, de leerlingen van Elisa waren over het algemeen jongere mensen. Jongere mensen die een stukje roeping van God ook in hun leven ervoeren om zich bezig te houden met de dingen van hem. En zich ook erin proberen te bekwamen om straks ook in zijn koninkrijk werkzaam te kunnen zijn. Zoals dat vandaag de dag gelukkig ook nog wel gebeurt. Bijvoorbeeld aan de Theologische Universiteit van onze kerken in Apeldoorn. En er zijn meer opleidingscentra waar mensen worden onderwezen en bekwaamd om in het Koninkrijk van God dienstbaar te kunnen zijn. Nou, en ook blijkt uit dit gedeelte dat de zonen van dit echtpaar nog thuis woonden. En dat is ook een reden om te denken dat de man dus nog niet zo oud zal zijn geweest toen die is overleden. Maar hoe het ook allemaal zij, dit is zeker. De leerling-profeet is overleden. En de vrouw is met dat ingrijpende in haar leven geconfronteerd. Ingrijpende. Ja. Er was laatst een weduwvrouw die tegen mij zei: nu ik het uit ondervinding weet, nu weet ik hoe diep of het ingrijpt en hoe zwaar of het is en hoe veel pijn of het doet. En ik denk dat dat waar is. Je probeert je soms in te leven in zo'n situatie en toch moet je zeggen, ach, wat dat nou precies inhoudt, dat je een dierbare moet missen, dat zal pas alleen dan, wanneer je dat overkomen is, zal dat echt duidelijk voor je worden. Maar dat het zwaar moet zijn, dat ligt voor de hand. Er valt een schaduw over je leven. De glans is soms helemaal van je leven af. Maar naast het verdriet van deze vrouw is er in haar leven nog meer moeite, want ze formuleert dat ook. Ze zegt, van ja, maar nu zijn de schuldeisers gekomen. Ik zit nu ook in de financiële problemen. Het was in Israël zo dat er geen sociale voorzieningen waren. Weduwen konden onderhouden worden door welwillende familieleden die daar oog voor hadden. Maar anders, als dat niet het geval was, dan moesten ze maar werken om in hun onderhoud te voorzien. Of anders hun hand maar ergens gaan ophouden. Hè? Dat noemen we dan bedelen. Dat is toch wel. Zo ging dat in Israël in die dagen. Zo mocht dat onder Israël overigens niet zijn. Ik wil een paar dingen uit het Oude Testament aanhalen, gemeente, die juist ook betrekking hebben op de zorg voor de weduwen. De Heere zegt bijvoorbeeld, de weduwe en de wees zult ge niet beledigen. Hun recht zult u niet buigen. Dus ze mochten in Israël niet minachtend worden behandeld. Ze mochten niet onrechtvaardig worden behandeld. Er moest ook voor hun levensonderhoud worden gezorgd. Bij de oogst moest er ook wat blijven liggen, juist ook voor de weduwe. En dat ging niet alleen over de tarweoogst, dat ging ook over de druivenoogst, dat ging ook over de olijvenoogst. De Heere wilde dat Israël een volk zou zijn voor hem, ja. Maar als volk voor hem moesten ze er ook voor elkaar zijn. Die twee dingen hangen in de Bijbel altijd zo ontzettend nauw met elkaar. Hè? Liefde voor God, maar ook liefde voor de naaste. Je kunt niet zeggen, als ik God maar dien en dan de rest, dat laten we er maar bij zitten. Nee, het is God dienen boven alles en de naaste als jezelf. Er moest in Israël ook oog en hart zijn voor de ander, en juist voor de ander die minder bedeeld is, en juist de ander die ook je zorg nodig heeft. En de motivatie die de Heere in de wetten van het Oude Testament over deze dingen geeft, die motivatie die is deze. U moet zich altijd herinneren, zegt God, dat u zelf eens in Egypte ook slaaf bent geweest. U bent bevrijd. En omdat u weet wat het is om in moeite te zijn geweest en om van barmhartigheid te moeten leven, daarom moet u nu ook, nu u daar in Israël bent, in het beloofde land, moet u anders zijn. U moet als volk ook leven van de barmhartigheid en die barmhartigheid ook zichtbaar maken en tastbaar maken. Onderdrukking, onrecht jegens maatschappelijk zwakkeren mocht onder Israël niet voorkomen. Dat mocht niet. Dat gebeurde wel. In elk geval, in de tijd van Elisa, gemeente, was het wat dat betreft allemaal niet zoals het wezen moet. Echt niet. En zeker ook als je dan het Oude Testament daar verder eens op naleest. Ik heb gekeken naar de profetieën van Amos. Die profetieën die spelen zich af zo'n 100 jaar na deze geschiedenis. Dan blijkt dat de situatie nog hetzelfde is. Dat men in Israël nog steeds niet zorg aan de armen en de zwakkeren geeft. En als je het Oude Testament dan nog iets verder open doet, dan kom je op een gegeven moment bij Nehemia terecht, de tijd na de ballingschap. En dan zou je zeggen, nou hebben ze daar in de ballingschap, hebben ze toch wel het een en ander geleerd. Nou heeft de Heere hen toch ook wel onderwezen. En nou zijn ze toch wel klein geworden. Nou hebben ze ook van barmhartigheid leren leven. Nou zullen ze ook nadat ze terug zijn gekomen, hè, wel echt een barmhartig volk zijn geweest. Maar mooi niet. Het blijkt dat de zonden van individualisme en materialisme, zonden die ook vandaag de dag zo'n hoogtij vieren, die in onze maatschappij ook bovenaan staan, dat die toen ook al onder Israël er waren. En dan is het, om zo te zeggen, nog erger dat het in Israël zo was dan dat het in onze samenleving zo is. Omdat Israël het volk was van God, die de wetten van de Heere ook had onderhouden. De weduwe van onze tekst had geen inkomsten meer. Ze had schulden moeten maken, waarschijnlijk om de begrafenis van haar dierbare man te kunnen betalen. En nou is tot overmaat van ramp is de schuldeiser gekomen om haar twee zonen die ze nog in huis heeft om mee te nemen. Nou is ze heel haar gezin binnenkort kwijt, hè? Man is overleden, de zonen zo meteen het huis uit, daar zit ze alleen. Maar nu kunnen de zonen ook niet meer werken om nog wat inkomsten voor haar te genereren. De schuldeiser is gekomen. De schulden moeten afbetaald worden. En dan moeten de jongens er maar voor werken. Nou was dat inderdaad een praktijk in Israël. En als je het Oude Testament erop naleest, zijn er ook een aantal voorschriften die over deze dingen gaan. En het meest duidelijke voorschrift, kenmerkende voorschrift is dat als iemand schulden had gemaakt, dan mocht hij ten hoogste 6 jaar lang moeten werken om die af te betalen. Dus er was een termijn aan gebonden. In het 7e jaar moest iemand worden vrijgelaten. Sowieso, was de schuld nou afbetaald of niet, dat maakte verder niet uit. 6 jaar lang was de termijn, de maximale termijn. 6 jaar lang, Exodus 21. En er was er nog iets, gemeente, en dat was ook iets wat heel erg met voeten werd getreden, maar wat ook in de wet van God daaromtrent werd geopenbaard, Leviticus 25. Wanneer uw broeder bij u zal verarmd zijn en zich aan u verkocht zal hebben, u zult hem niet doen dienen als de dienst van een slaaf, maar als een dagloner en een bijwoner zal hij bij u zijn. Dus met andere woorden, de Heere zegt van, moet dat nou gebeuren, dat iemand een aantal jaren moet werken om voor zijn schulden te kunnen betalen, om die kunnen af te betalen, dan mag dat niet een slavendienst worden. Dan moet zo'n schuldeiser hem behandelen als een dagloner, dus als iemand die werkelijk in dienst is, of als een bijwoner. Niet een slaaf, niet een voetveeg, niet van 's ochtends tot 's avonds dienen. Nee, dan moest dat ook met de nodige respect en met de nodige inachtneming van wat ook in die tijd gebruikelijk was richting gewone werknemers. Dus je ziet, gemeente, dat dus in het Oude Testament ook heel wat sociale wetten zijn gegeven. Nou was het in die tijd dus niet ongebruikelijk dat als iemand schulden had gemaakt, dat er dan op die manier, door ervoor te werken, dat er op die manier voor een stukje afbetaling werd gezorgd. Alleen, je mocht een weduwe nooit tot dit soort dingen verplichten. Gij zult het kleed van de weduwe niet te pand nemen, Deuteronomium 24. Als een weduwe schulden had gemaakt, dan had ze in veel gevallen dat niet anders kunnen doen. Waar moest die vrouw anders van leven? Kijk, het was wat anders als iemand zou zeggen, nou ja, ik leef erop los en ik maak schulden. Ja, dan heb je het een beetje aan jezelf te wijten natuurlijk. Hè. Maar zo'n weduwe kon daar absoluut in de meeste gevallen niets aan doen. En daarom, gij zult het kleed van de weduwe niet te pand nemen. Nou ging de schuldeiser, die bij de vrouw waar het hier over gaat in 2 Koningen 4, ook gelukkig niet zo ver dat hij tegen die vrouw zei, nu moet jij meekomen en nu moet jij 6 jaar lang voor mij gaan werken. Nee, dat deed hij niet. Maar hij zei wel, je hebt 2 zonen in huis en laten die 2 zonen nou voor mij gaan werken. En zo laten we proberen die schulden te minimaliseren. Maar dat betekende voor die vrouw, ik zei het al, wel heel wat. Dan was ze haar hele gezin kwijt en dan was ze ook heel haar inkomstenbron kwijt. Dus dit was ook wel heel veel. Ik wil vanmorgen gewoonweg zeggen, wat die schuldeiser wilde, was in de gegeven situatie dan misschien niet helemaal ongebruikelijk, en ook niet helemaal ongeoorloofd, maar het was wel asociaal. Het was wel helemaal asociaal. Want dat is dat gedrag altijd te noemen als zwakkeren in de samenleving het gelag moeten betalen. En als mensen die geen helper hebben eigenlijk de dupe zijn van allerlei andere zaken die een andere oorzaak hebben. Maar deze asociale schuldeiser, hij kwam toch en hij zegt, nu moet er betaald worden en jij kan het niet. Goed, dan komen je zonen maar mee, laten die maar 6 jaar lang voor mij gaan werken. En nou komt de vrouw, die komt bij Elisa en die legt dit nou bij Elisa neer en die zegt, Elisa, wat moet ik nou doen? Je weet wie mijn man was, je weet dat hij God vreesde. He, en daar zit dan eigenlijk ook zo'n beetje in gemeente, dat proef je dan wel een beetje bij deze vrouw van, ja, we hebben toch altijd de Here mogen dienen, we hebben toch altijd het van hem verwacht en nu zitten we in zulke grote nood, in zulke grote moeite, mogen we nu ook bij u aankloppen dat u voor ons bij de Here vraagt wat ik en mijn zonen dan moeten doen. En dan stuurt Elisa haar niet weg. En dan zegt hij ook niet, ik zou ook niet weten wat ik er nou verder mee moet. Maar dan zegt hij, ik zal u zeggen wat u nou moet gaan doen. Elisa, die op het hulpgeroep van deze vrouw positief antwoordt. En als je het dan hebt over, zeg nou, beelden van, als je het hebt over verwijzingen naar, dan zou je nu kunnen zeggen, kijk, op dit moment is Elisa ook een beeld van de grote profeet, de Heer Jezus Christus. Want wie ook maar tot hem kwam, je weet hoe het in het evangelie ligt, gemeente, wie ook maar tot hem kwam, werd door hem niet afgewezen. Hoe groot die nood ook niet was. En de mensen kwamen met enorme noden. Hè? Met blindheid, met melaatsheid, met verlammingen, met enorme noden. Maar er is nog nooit iemand die door Jezus teruggewezen is van, ik wil met uw nood mij niet inlaten. Hij was altijd bewogen. Hij was altijd in liefde bewogen. En wat hij doen kon, dat heeft hij ook voor mensen gedaan. Meer nog dan ze verwachten, heeft hij voor hen gedaan. Als je vanmorgen hier in deze geschiedenis leest, dat Elisa reageert, positief reageert, hè, op de hulpvraag van de weduwe, dan zie je de Heer Jezus Christus oplichten, bij wie ook jij terecht kan. Bij wie ook u terecht kunt, met al de noden en moeite van uw leven. En als je zegt, die van mij zijn groot, dan zeg ik, nou, die van die weduwe hier in de geschiedenis waren ook groot. Maar je kunt bij de Here terecht, hè, en hij wil ons dan horen, hij wil ons uithelpen. Ja, betekent dat dan al mijn noden zo als sneeuw voor de zon verdwijnen? Dat is niet waar. Maar hij wil, als hij ons niet van de concrete noden verlost, wel altijd troosten en krachten geven, uitzicht bieden, zodat je toch weer verder kunt. En laat dat nou vanmorgen dan een van de belangrijkste lessen zijn van dit gedeelte. Dat je in al de situaties van je leven waarin je met nood wordt geconfronteerd, je toevlucht neemt tot de Heer. Niet als sluitpost op de begroting van, nou ja, we moeten ook nog bidden en we moeten ook nog kijken of de Heer er wat aan kan doen, nadat we alle loketten die er zijn zo langzamerhand zijn afgelopen, dat we daar geweest zijn. Nee, voor alles, Heere, bij u zoek ik. Want je komt er wel achter dat je uiteindelijk bij mensen ook niet zo ver komt, ook niet bij de overheid. Maar je moet het van de Here hebben. Ik zou vanmorgen ook nog willen zeggen, hij is niet alleen een beeld van Christus, die bereid is om de nood van ons mensen te verlichten. Maar Elisa is in zijn hulpbereidheid en in zijn aandacht, ook voor deze weduwvrouw en haar zonen, is hij ook een voorbeeld. Je zal in deze Elisa vanmorgen ook iets mogen zien van hoe of je in het leven hebt te staan, hoe of wij ook in het leven hebben te staan. Er is zoveel nood om je heen. In het verlengde van deze tekst, er zijn zoveel mensen alleenstaand. Er zijn zoveel mensen die weduwe of weduwnaar geworden zijn. En dan kun je verder gaan met je eigen leven en dan kun je verder gaan met alleen maar het materiële en alleen maar groter, rijker en wat dan ook. Maar misschien is het beter om je af te vragen, heb ik ook een taak voor de ander die het zoveel moeilijker heeft dan ik? Toen Jacobus zijn brief schreef, toen heeft hij een aantal hele rake dingen op schrift gesteld. Hè? En een van de dingen die Jacobus dan op schrift gesteld heeft, is deze. Dan zegt hij, weet je wat de zuivere en de onbevlekte godsdienst is voor God en de Vader? Nou ja, daar zouden wij natuurlijk heel wat over kunnen zeggen. Hè? De onbevlekte godsdienst voor God. En dan zouden we zeggen, ja, maar dit en dat en zus en zo. En nee, weet je, hij is dan heel concreet en zegt Jacobus, de onbevlekte en de zuivere godsdienst voor God en voor de Vader is wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Dat is zuivere godsdienst. Dus tot het dienen van de Heere behoort ook het omzien naar hen die alleen zijn, die eenzaam zijn. En als u met dat werk bezig bent, bent u met een zeer voortreffelijk werk bezig. En dan, om zo te zeggen, is het de Vader in de hemel die al dat werk ook ziet. En die het ook op zijn rekening schrijft. Want de werken die worden gedaan in het geloof, uit genade, we weten, het zullen straks ook beloond worden in geestelijke zin. De Bijbel is ook daar duidelijk over. Nee, u hoort vanmorgen geen werkheiligheid of beloning van goede werken als zijnde van wij doen goed en we krijgen daar beloning van. Maar wel wat uit het geloofgebied geschiet. Als je nou vanuit het geloof zo ook in het leven mag staan en de zwakkeren ook in het oog mag hebben en daar ook werkelijk tijd aan mag besteden, zal God je dat vergelden. Elisa is bereid om te helpen. Maar, en dat is dan ook een punt waar ik vanmorgen nog wel duidelijk een stukje aandacht voor wil vragen, gemeente. Dat is, hij helpt die vrouw, maar hij vraagt geloof van die vrouw. En hoe vraagt hij nou geloof van die vrouw? Nou, hij zegt tegen die vrouw, ga naar de buren en vraag lege vaten en zoveel als je er maar mee kunt krijgen van de buren, moet je binnen je huis gaan brengen. Je moet de deuren dicht doen en je moet dan beginnen met dat kruikje wat er is, waar een klein beetje olie in is, want dat is het enige wat er was, meer had ze helemaal niet. Je moet dan met dat kruikje beginnen te gieten, net zo lang tot alle vaten gevuld zijn. Waarom vraagt Elisa nou geloof van die vrouw? Nou, dat is heel simpel. Zouden wij er vreemd van opgekeken hebben als die vrouw gezegd had van Elisa, het is heel erg fijn dat u mij wilt helpen, maar helpt u mij alstublieft op een andere manier. Bid voor mij, dat God iets voor mij doet of wat dan ook. Maar u moet niet tegen mij zeggen dat ik naar mijn buren moet gaan en dat ik allemaal lege vaten moet gaan halen, want de buren zien me aankomen. Hoe moet ik dat nou vertellen? Ze zullen zeggen, waar heb jij dat voor nodig? Nou, dan moet ik zeggen, de profeet is gekomen en de profeet zegt dat hij die allemaal binnen moet halen. En dat die gevuld zullen worden met dat kleine kruikje olie. Nou, hoe zullen de buren dat nou ooit kunnen begrijpen? Zullen zeggen, nou, onze buurvrouw, We moeten maar goed haar in de gaten houden, want na het overlijden van haar man, het is helemaal verkeerd. Ja, het gaat helemaal niet goed met haar. Snap je, hè, dat er enorm veel geloof van deze vrouw gevraagd werd door Elisa? Maar ze doet het wel. Ze gaat gelovig de weg. En ook al snapt ze er helemaal niks van. En zal ze misschien wel bij zichzelf gedacht hebben, ik weet echt niet waar dit goed voor is. En misschien zullen de zonen wel gezegd hebben, ja ma, nou moet je eens horen, maar moet dit er nou gebeuren? Dit is toch te gek voor woorden, zeg. Ze gaat naar de buur en ze vraagt al die lege vaten die er maar zijn. En ze doet de deur dicht. En ze begint te gieten in geloof. Zo'n klein kruikje heeft ze, meer heeft ze niet. Ze begint te gieten en het eerste vat, warempel, tot de rand toe vol. Een van de jongens zet gauw een ander vat eronder. En het blijft maar stromen. En het blijft maar stromen. Op een gegeven moment zegt ze van, nou kom jongens, nog een vat. En je zegt de jongens, we hebben helemaal niks meer. De hele kamer staat vol met vaten, allemaal vol met olie. We hebben niks meer. En dan houdt de stroom met olie op. Ze heeft in geloof gehandeld. En ze ontvangt wat ze nodig heeft. Zie je dat? En door dit wonder, gemeente, is ze in één klap, zo zeg je dat dan, van al haar zorgen af. Olijfolie was ontstellend duur. Ik heb geprobeerd om te achterhalen hoe duur, en dat je dat een beetje kunt vergelijken met vandaag de dag. Maar het komt in de buurt van de prijs die er voor edelmetalen moet worden betaald. Dus zeg maar van goud en zilver. Nou, hoe hoog de goudprijs is, dat weet je vandaag. Dus olijfolie in die dagen, kostbaar, zeer kostbaar. Zie je dat huis? Zie je al die grote vaten staan? Ze zijn tot een nok toe gevuld, hoor. En van de opbrengst kan ze al haar schulden makkelijk betalen. En weet je wat er nog meer is? Ze kan ook nog een hele poos, jaren en jaren, kan ze leven van de opbrengst van de olie. Nou, dat is dan erg mooi van Elisa. Zeggen we dan, nee, dit is de God van Elisa. Want Elisa is ook maar een mens, ook al is die profeet. De God van Elisa, die heeft die lege vaten gevuld. Die heeft deze vrouw van arm rijk gemaakt. Die heeft deze vrouw van al haar noden verlost. Wat een heerlijk gebeur. En stel nou eens, ik heb dat net benadrukt, gemeente, hè, van dat ze in geloof heeft gehandeld. Maar stel nou eens dat deze vrouw inderdaad, hè, in ongeloof had gereageerd. Stel nou eens dat ze niet die lege vaten binnen had gehaald. Stel nou eens dat ze niet dat kruikje, dat kleine kruikje, had geopend om die vaten te vullen. Dan was ze in de armoe gebleven. Ongeloof had haar in de schulden laten blijven. Maar nu ze in het geloof mocht reageren, gelovig de middelen mocht gebruiken en van de Heere zo mocht verwachten, nou is ze rijk geworden, nou is de schuld verdwenen, hè, nou is de toekomst voor haar geopend. Wat ik vanmorgen maar wil benadrukken, dat is dus de enorme kracht van het geloof. En dan gaat geloof inderdaad soms dwars tegen alles in. Hè? En dat de mensen om je heen zeggen van, nou. En dan kan er soms ook een bestrijding van binnenuit zijn. Dat de duivel je doet geloven, ach, vertrouw maar niet op God en geloof maar niet. Want die kan, dacht je nou werkelijk dat God in deze situatie uitkomst kon geven? Maar hier zie je wat geloof vermag, wat een kracht de Heere aan het geloof verleent. Niet als verdienende oorzaak, zo moet je het ook weer niet opvatten. Zo van, nou ja, als je maar gelooft, dan ontvang je alles. Nee, maar het is wel in de weg van het geloof. Hè, zo dat je je aan de Heere toevertrouwt. En je zegt, Heere, nou kom ik met al die noden en al die zorgen, kom ik tot u. En er kunnen huiselijke zorgen zijn. Omdat je alleen staat in het leven. Omdat je er alleen voor staat in je gezin. Omdat het allemaal zo moeilijk gaat met de kinderen. Omdat je op je werk met zoveel spanning wordt geconfronteerd in deze economisch onzekere tijd. Kan het met andere dingen zijn, maar als je gelovig de toevlucht neemt tot de Heere, dan mag je weten, de Heere zal zorg voor je dragen. En hoe? Dat kun je van tevoren niet bekijken, maar hij zal het doen. En want kijk hoe de Heere hier zorg draagt. Hè, dat hij door een kleinigheid, een klein kruikje, dat hij zoveel doet. Dan zijn er voor de Heere mogelijkheden, waar er voor ons alleen maar onmogelijkheden zijn. Zou dat werkelijk waar wezen? Ja, of het moet wezen, gemeente, dat de God van 2 Koningen 4 vandaag niet meer dezelfde is. Dat is de enige reden om te geloven dat het, de zaken niet meer zo liggen als ze hier in deze geschiedenis liggen. Dan zou de Heere veranderd moeten zijn. Als we geloven dat de Heere veranderd is, dan kunnen we met deze tekst vrij weinig. Maar als we geloven dat de Heere dezelfde is, dan zeg je, deze tekst laat zien wie Hij is. En wat ik van Hem mag verwachten. En dan mogen we ons aan hem toevertrouwen. En dan kom je daar niet beschaamd mee uit. En dan zeg ik niet dat je dan altijd de dingen ontvangt die jij misschien voor ogen had. Maar de Heere zal wel een weg wijzen die jij kunt gaan. Hij zal wel een opening geven zodat je toch verder kunt. En hij zal zeker zijn troost en zijn genade aan je bewijzen. Zodat je zegt, in al mijn moeite en in mijn verdriet heb ik het toch mogen ervaren dat hij mij troost en dat hij mijn steun is. Deze tekst, het wonder van de lege vaten die gevuld worden, laten ons zien wie God is. Dat hij degene is, zoals we daar nu van gaan zingen met de psalmdichter, degene is die weduwe en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Maar dat hij degene is die armen rijk maakt. En dat daarom zalig is wie door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Opnieuw hebben we samen een geschiedenis overdacht die te maken heeft met de profeet Elisa. Lege vaten die gevuld werden. Zo wonderlijk. Dit wonder heeft ons zoveel te zeggen. Die vrouw die in geloof handelde. Het zou heel voor de hand gelegen hebben wanneer ze zich in ongeloof van het advies van de profeet had afgekeerd. Maar ze handelde in geloof. Ze vertrouwde zich in geloof aan u toe. Ze kwam er niet beschaamd mee uit. Wat een onderwijs, Heere, ook voor ons. Wij kunnen soms denken dat de noden in ons leven te hoog en te groot zijn voor u. We kunnen soms zo weinig verwachting hebben van u. We staren dikwijls op de onmogelijkheden. Terwijl er juist bij u mogelijkheden zijn, dwars door onmogelijkheden heen of er tegenin. Heere, deze geschiedenis roept ons op om het van u te verwachten. Om het werkelijk van u te verwachten. En laat dat ook in ons leven de praktijk mogen zijn of misschien weer opnieuw mogen worden. Dat we weer zoveel verwachting krijgen van u. Heere, we danken u dat we zo ook vanmorgen in alle rust uw woorden weer hebben gehoord en mochten overdenken. Vanmiddag hopen we opnieuw samen te komen. En dan een stukje uit het onderwijs van onze catechismus met elkaar gaan overdenken. Wil ook dan uw zegen aan ons geven. Doe ons in getrouwheid ook vanmiddag weer samen zijn en samen komen. Vergeef wat niet was naar uw wil. En ziet u ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 138, vers 3 en vers 4 is de slotzang van deze morgendienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.